Goedemiddag gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper voor zal gaan. De kerk haalt even voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 11 mei hoopt in de morgendienst dominee M. Goudriaan uit Ede voor te gaan. 'S Avonds onze eigen predikant dominee Tramper. Hierbij ook een berichtje van de evangelisatiecommissie. Voor de kinderevangelisatiemiddag hebben we al een aantal aanmeldingen binnen. Maar we hebben nog veel hulp nodig. Zie de nieuwe kerkbode voor meer informatie hierover. Ook vind je daarin een QR-code om je aan te melden. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 124. Daarvan de eerste drie coupletten. Dat Israël nu zegt: blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, niet had gered, wij waren lang vergaan. En wat er verder volgt, 1, 2 en 3 van Psalm 124. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Zingen we in antwoord daarop uit Psalm 104, 107, daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer gestadig. En wat er verder volgt, 1 van 107 naar het amen op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om de opening van de schriften en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, U zelf brengt ons vanmiddag bijeen, hier in dit bedehuis rondom Uw woord, in vrijheid en in vrede. Wat een ongekende zegen. En dat is ook waarbij we in dit uur in het bijzonder willen stilstaan. Dat U het ons als land en volk en als kerk geeft. U verloste ons vandaag 80 jaar geleden van de nazi's. U bevrijdde ons van de bezetter, haalde ons onder het hakenkruis vandaan. En wat past het ons toch om uw naam ervoor te erkennen? Hebben wij niet verdiend, Heere. Laat het vanmiddag ook onze belijdenis zijn. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Heren, nu we hier zijn, mogen we u bidden of dat u het woord wil zegenen. Wij gaan het lezen. We zullen erbij stilstaan als u dat geeft. En wij willen nadenken bij wat u ons hebt geschonken. En ook met elkaar stilstaan bij de vijand waarvan u zelf ons hebt verlost. Verlicht ons verstand. Laat ons het helder zien. Laat u ons zien, Heere, wat u vandaag aan ons kwijt wil. De boodschap waarmee u tot ons komt en laat dat woord diep in onze harten binnendringen. Opent u daartoe onze harten. Komt u daartoe zelf met uw geest, Heilige Geest. Opdat uw woord in onze harten zal verzinken en wij verzinken in uw woord. En dat we door uw geest geleid zo onze plaats mogen innemen voor uw aangezicht. In de kerk, in de gemeente waarvan we deel uit mogen maken. En in de samenleving waartoe we behoren. Wij bidden deze dingen van u. Kom zelf in ons midden en werk krachtig. En dat we vanmiddag uw stem mogen horen. Ja, dat het vanmiddag mag komen tot een persoonlijke ontmoeting met u. Geef een ieder een zegen die een taak heeft. Organist, de koster, de man die het beeld en geluid bedient, geef dat mensen thuis ook kunnen meeleven. Wees in de woningen en gedenk ook ons, als we geroepen worden uw woord te verkondigen in deze, ja, meer thematische dienst. Gebruik het, Heere. Laat het een woord zijn op uw tijd, naar de gelegenheid ook van het jaar, van de dag waarin we leven. Hoor ons, opgestane Heer Jezus, uit enkel genade. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het boek van de Psalmen, Psalm 92. Psalm 92, we lezen alle 16 versen. En het woord komt vanmiddag vanuit Psalm 92 als volgt tot ons. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven. En uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken. Zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit zelve niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid. Al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zij de Allerhoogste in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen, groeien als een ceder op Libanon. Die in het huis van de Heere geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 92. En daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Wie durft u wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. 5 en 6 van Psalm 92. gemeente, zouden wij voor elk van de 6 miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn omgebracht, afzonderlijk 1 minuut stil te houden, dan zouden wij vanaf nu onafgebroken 11 jaar stil zijn. Zoveel Joden zijn in die jaren vermoord. Een onafzienbare rij mensen. Oude mannen, vrouwen, jonge moeders, vaders in de kracht van het leven, kinderen, baby's van alle leeftijden. Hen gedenken wij vandaag, op deze dag, 4 mei, dag van de dodenherdenking. Voor hen en onder hen de ruim 100.000 Nederlandse Joden zijn wij straks om 8:02 stil. En we zijn het ook voor alle slachtoffers in Nederland die onder Nazi-Duitsland zijn gevallen. En die de prijs betaalden voor de vrijheid die wij mogen hebben. Wij denken aan hen. En ook gedenken wij hoe de Heer ons land en volk van het Hakenkruis verloste nu 80 jaar geleden. En wij willen dat doen met Psalm 82 als uitgangspunt, met een streepje bij vers 10a. En dat lees ik graag nog een keer aan u voor. 10a van 92, want zie, zegt de dichter, uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan. Tot zover. Het zijn deze woorden die daags na de capitulatie van de Duitsers klonken tijdens een dankdienst in Amsterdam, geleid door de bekende dokter Heiko Miskotte. En de boodschap die hij bracht had onmiskenbaar iets profetisch in zich. En ik hoop er vanmiddag ook iets van door te geven tijdens deze dienst. Uw vijanden zullen vergaan, was het thema van zijn preek. En Miskotte legde op een zeker moment uit waarom hij het aandurfde de nazi's Gods vijanden te noemen. Dat mogen we niet zomaar doen, zei hij. Want dat zijn heel grote woorden. Toch kon hij er niet omheen. Waarom niet? Wel, dat hopen we vanmiddag te zien. En juist het antwoord op die vraag is ook van grote betekenis voor ons vanmiddag. Gods vijanden zullen vergaan. Dat is ook het thema van deze dienst vanmiddag. Gods vijanden zullen vergaan. Gemeente, groot was de vreugde toen de Duitsers op 5 mei 1945 capituleerden. Al was ze niet onverdeeld vanwege alle rouw en verdriet. En toch vierden de mensen overal de bevrijding, het einde van de bezetting. Ze gingen de straten op en ze hingen de vlaggen uit, zongen vaderlandse liederen en onthaalden de geallieerden als waren het helden. En dat waren ze ook. Overal in het land, in tal van dorpen en steden, belegden kerken een dankdienst. In Amsterdam was dat op woensdag 9 mei in de Nieuwe Kerk op de Dam, waar 2 dagen eerder nog door de Duitsers 32 mensen in koele bloeden werden neergeschoten. Amsterdam had zwaar onder oorlog geleden, in het bijzonder de Joodse gemeenschap die bijna geheel was uitgeroeid. Zo'n 60.000 Amsterdamse Joden waren via Westerbork naar de kampen als Auschwitz afgevoerd en daar in de gaskamers vermoord. Tijdens de dienst in de Nieuwe Kerk ging dokter Miskotte voor, zoals ik zei, markant theoloog. Later zou hij ook kerkelijk hoogleraar worden. En hij begon de dienst met een kanselboodschap namens de kerken. En daarin vielen tonen van vreugde, maar ook van verootmoediging te beluisteren. Hij las voor: het ogenblik der bevrijding van de tirannieke overweldiger is gekomen. Nederland herademt na jaren van geweld en verschrikking. Na tijden van meedogenloze vervolging, honger en ellende. Thans heeft God zijn tot hiertoe en niet verder uitgesproken. En dan klinkt in het hart van Amsterdam, in het hart van onze natie, ook dit woord. Vanwege onze zonde en ongerechtigheid zijn zware oordelen over ons gekomen. Maar geprezen zij de naam van de Almachtige die ons in zijn langmoedigheid nog heeft gespaard. In diepe ootmoed zij hem daarvoor de dank gebracht. Wij zijn vrij. Alleen om hem te dienen maakt God vrij. Daarom worden door een ieder persoonlijk voor het eerst of opnieuw de boodschap van Jezus Christus gehoord: bekeert u. Die woorden van ootmoed klonken ook door in het gebed dat dokter Miskotte daarna uitsprak. Hier zijn we, zei hij, in de vreugde van uw goedheid en wij hebben het niet verdiend. En even later: ga niet met ons in het gericht. Ook al zouden wij het zelfs op deze dag van vreugde wel verdienen dat u ons voor uw hoge vierschaar zou dagen. Dat was de grondtoon. Dankbaarheid, vermengd met ootmoed. Ook de grondtoon van de preek die toen volgde. Preek over Psalm 92. En deze psalm begint ermee, hoe goed het is de Heere te eren. Vanuit een verbroken hart, vers 2. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en in de nachten uw getrouwheid, o Heere. Hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat het niet. Wat zo treffend is ook in de preek van dokter Miskotte. Ook in de preek van andere voorgangers, als je die leest en erop naslaat, is dat hij de overwinning toeschrijft niet aan de geallieerden, niet aan het verzet, maar aan God zelf. Bij alle bewondering, zegt hij, die we mogen hebben voor de binnenlandse dienst, voor het binnenlands verzet en voor onze bondgenoten, willen we de Heere de dank toebrengen. Het mooiste van de zegepraal is, zei hij, dat ze van God is gegeven. Hij heeft ons deze nieuwe morgen laten aanlichten. Hij, hoor het goed, hij heeft ons bevrijd. En wij hebben dit waarachtig niet verdiend. Al was het alleen al hierom dat wij ons warempel niet zo hebben geweerd, tegen de nazi's bedoelde hij, dat wij ons warempel niet zo hebben geweerd als de hoge zaak van ons mocht vergen. Het is goed dat men de Heere loven, klonken 80 jaar geleden. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden vergaan. En vandaag beluisteren wij de echo ervan. En hebben we niet alle reden om er amen op te zeggen? Amen op de woorden van Psalm 92. Het is goed dat men de Heere loven. Amen. Hij heeft ons bevrijd 80 jaar geleden van de vijand. Amen. Hem komt daarvoor alle eer toe. Amen. Wij zijn 80 jaar verder. En wat is er in die 80 jaar veel gebeurd? Diep ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving en in de kerk op allerlei terreinen. Maar bij al wat is veranderd, is één ding niet veranderd. Dat heeft de Heer ons gelaten. En dat is dat wij vandaag in vrede en veiligheid mogen samenleven. En ook als kerk mogen samenkomen. En moeten wij dan niet vanmiddag met miskotten zeggen, Heere, hier zijn we. In de vreugde van uw goedheid. En wij hebben het niet verdiend. Nee. Wij hebben het niet verdiend. Niet verdiend. Niet verdiend. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze Vader tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God der goden, die zoveel wonderen had verricht. Wij. 80 jaar mogen we inmiddels vrijheid genieten. Dat is allerminst vanzelfsprekend. Na de Tweede Wereldoorlog zijn, zeggen deskundigen, wereldwijd 250 oorlogen en gewapende conflicten gevoerd. In de jaren 80. Bloedige oorlog tussen Iran en Irak. Daar kwamen duizenden en duizenden jonge mannen bij om het leven. Jaren 90. Genocide in Rwanda. Tienduizenden mensen slachten elkaar af. Vandaag. Oorlog in Oekraïne, Rusland. Vele duizenden jonge mannen laten dagelijks het leven. Dagelijks weet ik niet, maar in de afgelopen jaren. Vele. Wij mogen in vrede leven. Getuigt het niet van grote genade dat de Heere ons dat geeft? Als wij zien op hoe we hebben geleefd als land en volk, wat hebben we met de vrijheid toch gedaan? Hebben wij het christelijk karakter van onze natie niet al meer en meer afgebroken? God al meer en meer verlaten? Verloochenen wij niet onze rijke afkomst? De geschiedenis die ons vertelt hoe ons land in de 80-jarige oorlog is ontstaan en dat om het behoud van de kerk van de reformatie. Op de kansel van de nieuwe kerk klonk het op 9 mei 1945, bekeer u. Die roep klinkt ook vandaag. Bekeert u. Bekeert u. God geeft onze vrijheid niet om voor onszelf te leven, voor onze eigen verlangens en onze eigen genoegens, hebzuchtig en eerzuchtig, met plat vermaak en plat vertier. Nee, maar juist om ons geluk te zoeken in Hem. En Hem te dienen, dat is wat gelukkig maakt. Dat alleen. Want het is goed dat men de Heere loven. Hem. Geen andere goden. Geen andere afgoden. Geen sport, geen spel, geen ditjes en datjes die vandaag verschijnen, maar morgen verdwijnen. God. Zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierheid. Dat is het eerste. Alle reden hebben we voor dankbaarheid. Ook voor verootmoediging en bekering. Het is goed dat men de Heere loven, want zie, en dat is het tweede. Uw vijanden, o Heere, uw vijanden vergaan. Uw vijanden, ja. De Heere zelf heeft ervoor gezorgd dat de nazi's op de knieën werden gedwongen. Zij waren onze vijanden. Maar, miskotte zegt, zij waren ook Gods vijanden. En hij besefte maar al te goed als geen ander dat hij daarmee grote woorden gebruikte. En met grote woorden, zei hij, moeten wij oppassen. De kerk mag zich wel 10 maal bedenken voordat zij zoiets zegt. Zeker. De zonde zelf is, hè, zoals Paulus zegt, vijandschap tegen God. En in die zin zijn we allemaal vijanden van de Heere. Maar, voegde hij eraan toe, het gaat hier om vijandschap als echte openlijke godshaat. Bij de nazi's. Voortgekomen uit een antichristelijke wortel. Vijanden van God. Dat oordeel mogen wij niet zomaar toepassen. Miskotte doet het ook niet op de Duitsers persoonlijk of individueel. En ook is het niet, zegt hij, dat er voor Duitsland geen hoop is en geen genade. En dat dat volk niet meer tot inkeer zou kunnen komen. Nee, maar, zegt hij, het nazisme was het wel in de diepe zin van het woord. Vijandschap tegen God. De stoottroepen van de antichrist slopen om ons heen, zei hij. Hoe komt hij erbij? Hij gaat een aantal mogelijkheden na. Op 10 mei 1940 overviel de Weermacht ons. Zonder waarschuwing. Beloften dat ze het niet zouden doen werden daarbij gebroken. Enkele dagen later was er het zware bombardement op Rotterdam. Daarbij vielen vele doden. Is dat het? Waarom wij de nazi's vijanden van God zouden mogen noemen. Nee, zegt Miskotte. Daarom niet. In de oorlog is ons land op tal van manieren geplunderd. Onze voedselopslag. Veestapel. Industriële voorraden. Alles werd gestolen en naar Duitsland verscheept of hier in ons eigen land voor oorlogsdoelen ingezet. Mannen werden opgepakt, moet je indenken. Opgepakt om tot slavenarbeid te dienen. In de Duitse steden, fabrieken. Is dat waarom we de nazi's Gods vijanden mogen noemen? Het was vreselijk wat ze deden, zei Miskotte, maar niet dat is de reden. De nazi's namen heel ons bestuur, het bestuur van ons land over en alles wat daartegen in verzet kwam, ruimden ze uit de weg en ze schuwden geen geweld. Honderden mensen zijn voor de vuurpelotons gefusilleerd. In vele families waren lege plaatsen, omdat mensen werden vervolgd, gevangen gezet, weggedreven. Om het leven gebracht. In de kampen. In de duinen. En wie zich uitsprak tegen de nazi's en de ideologie van de nazi's, deed dat met gevaar voor eigen leven. En dat bracht alles groot leed met zich mee. Diepe sporen van verdriet. Ja, en toch, zegt Miskotte, was dat het niet waarom de Duitse nazi's Gods vijanden mogen worden genoemd. Wat wel? En dan komt op een zeker moment het hoge woord eruit. Omdat deze macht, nazisme, in alle ernst Israël heeft willen uitmoorden. Zo zegt Miskotte het letterlijk. Omdat deze macht in alle ernst Israël heeft willen uitmoorden. Dat. En dat is het. En dat is wat de nazi's tot een vijand van God maakte. Daar waren de nazi's in de Tweede Wereldoorlog op uit. Op het vernietigen van heel het Joodse volk. Zoals Psalm 83 dat verwoordt. Psalm 83... brengt op een zeker moment de vijanden van God sprekend in. En wat zeggen ze? Vers 5. Kom, zeggen ze, laten wij het volk van God uitroeien, opdat het geen volk meer zij. Dat is het. Pure haat. Laten wij Israël uitroeien. Haat. Die haat dreef de farao van Egypte. Die haat dreef de Assyriërs. Die haat dreef de Babyloniërs. En diezelfde haat dreef ook de nazi's. Waarom werden anders oude mannen en vrouwen zwak en gebrekvol opgepakt en in veewagons gestouwd en naar de kampen afgevoerd? Waarom werden anders kinderen, baby's uit de wieg gehaald? Waarom werd er anders op peuters gejaagd? Op peuters. Er werden peuters anders naar de concentratiekampen afgevoerd. Het was dat wat de nazi's dreef. Haat. Haat tegen het Joodse volk. Haat tegen de God van het Joodse volk. Laten wij dat goed zien. Dat is waarvan God ons 80 jaar geleden bevrijdde. Als u vandaag bevrijdingsdag viert. Dit is de vijand waarover het gaat. Een antisemitisch regime. Dat het gemunt had op de uitroeiing van het Joodse volk. En daarna, zegt ook Miskotte, het ongetwijfeld ook voorzien had op de christelijke kerk. Hij peilde het kwaad in zijn dagen als geen ander. Al in de jaren 30. Kun je lezen in zijn dagboeken. Het bezwaar tegen de Jood is, zegt hij letterlijk, bezwaar tegen de Jood is dat hij bestaat. Dat is eerst recht haat. Het is omdat deze mensen anders zijn. Heel anders. Omdat zij levende getuigen zijn van Gods verkiezing. En van Gods verwerping. En van Gods trouw. Het is haat, zegt hij, tegen Jezus Christus, God uit God, licht uit licht, die zich heeft geopenbaard in een Joods leven. Nou, wij weten waartoe dit antisemitisme waarover Miskotte spreekt, heeft geleid. De verschrikkingen van de Holocaust. En het is goed om daarbij stil te staan vandaag. Juist ook vandaag. O Heere, wat is er gebeurd? Gebeurt met uw volk. Als wij aan de Holocaust denken, denken wij vaak ook aan de gaskamers. Niet waar? Aan Bergen-Belsen, waar Anne Frank met haar zus Margot is vergast. Aan Sobibor, aan Auschwitz. Wel was geweest. Auschwitz. Als je daar komt, word je als vanzelf stil. En zeker ook als je in de ruimte komt, waar mensen zich moesten ontdoen van hun kleding. Alle persoonlijke eigendommen, sieraden moesten inleveren. En dan werden voortgedreven onder het voorwendsel dat ze zouden gaan douchen. De ruimtes werden binnengedreven. En toen de stalen deuren zich sloten, kwam er uit de koppen aan het plafond geen water. Cyclon B. Gas. Ach. Zo zijn velen om het leven gekomen. Overlevenden van Auschwitz zeggen, wij roken dagelijks de geur van de doden. Uw vijanden, o God, hierom. Als we aan de Holocaust denken, denken wij vaak aan de gaskamers. Minder bekend is wat wetenschappers wel de laatste jaren meer voor het voetlicht brengen. Namelijk hoe in Oost-Europa 2 miljoen mensen, 2 miljoen Joden, zijn gefusilleerd. Holocaust door de kogels, hè, wordt dat ook wel genoemd. In Oekraïne bijvoorbeeld, waar nu zo zwaar wordt gevochten, is de aarde werkelijk doordrenkt met bloed. Ja, er zijn tientallen massagraven, tientallen. waar mensen aan de rand werden gezet en werden neergeschoten. Het gebeurde bijvoorbeeld bij Kamenets-Podolsk in Oekraïne, waar de Duitsers op één dag in 1941 23.000 Joden doodschoten. En onder hen een groep van 35 kinderen met in hun midden een oude rabbijn. En niet ver van de kuil wat hun graf zou worden, las die rabbijn voor uit het woord. Hij zal de lammeren in zijn armen dragen. En toen vroeg hij aan die kinderen, jongens, waar staat dit woord? 11-jarig jochie, Naftali, zei Jesaja 40. Goed zo, zei die rabbijn. En toen zongen ze samen op Psalm 23. En zo zijn ze, terwijl ze deze psalm op hun lippen hadden, één voor één gefusilleerd. Kinderen. 5 jaar, 6 jaar, 11. Haat dreef dit regime. Jodenhaat. En het is van deze vijand dat wij verlost zijn. Deze vijand heeft God, hem zij daarvoor de eer, teniet gedaan. En daarom gedenken wij 80 jaar deze massamoord op de Joden. Na de oorlog klonk het al snel, ook in andere Europese landen, nie wieder. Nooit meer. Dit nooit meer. Deze holocaust zo vreselijk. Nooit meer. En vandaag moeten wij zeggen, nooit meer is nu. Want is het niet aangrijpend om te zien dat juist ook vandaag, 80 jaar na dato, het antisemitisme welig tiert. Is dat niet wat wij om ons heen waarnemen en waarvoor wij allemaal wel beschaamd ons hoofd mogen buigen? Wat een antisemitische drek wordt in de straten van onze steden, in de publieke ruimte, op stationspleinen uitgestort, ongekend. Joden in ons land worden bespuugd, nagescholden, uitgescholden. Synagogen, Joodse monumenten worden beklad met hakenkruizen. In parken, liften, openbare ruimte duiken uitspraken op die Joden verantwoordelijk stellen voor genocide. De haatmails die ze krijgen, ongekend. Laat Hitler zijn werk afmaken. Geen Jood mag overleven. Steun Hamas. Afgelopen week maakte het CIDI bekend dat het aantal antisemitische incidenten de afgelopen 2 jaar is verdrievoudigd. En dat maakt dat de kleine minderheid van Joden die is overgebleven, 40.000 Joden, zich in ons land niet meer veilig voelt. Wij willen niet overdrijven, zei een rabbijn, want we hebben een regering die ons beschermt. Maar, voegde hij eraan toe, Joden zijn erg bezorgd. Velen hebben hun koffers klaar om te vertrekken. In Nederland, koffers klaar om te vertrekken naar Israël. Een andere woordvoerder van de Joodse gemeenschap zei, wat nu gebeurt, is een trend die doet denken aan de jaren 30. Oké, dat zeg ik niet. Dat zegt deze man. We zien het antisemitisme, de haat tegen Joden om hun Jood zijn, wereldwijd toenemen. En dat is belangrijk. Belangrijk om te zien, te weten dat antisemitisme een virus is. Dat zoals een echt virus zich steeds aanpast aan de tijd. Jonathan Sacks is een bekende rabbijn die dat zegt. Die heeft daar veel studie naar gedaan. En belangrijk om te weten dit. Een seks die zegt, het is als een virus. In de middeleeuwen manifesteerde het antisemitisme, kwam de jodenhaat naar buiten door vanwege het geloof van de joden. In de middeleeuwen gingen allerlei bloedsprookjes rond. Daarna richtte het antisemitisme als een virus, het paste zich aan. Daarna richtte zich op het ras van de joden. Denk aan de nazi's. En Jonathan Sacks zegt vandaag de dag, de laatste decennia, richt het zich vooral op het land van de joden. Op Israël. En dat is het antisemitisme waarvoor we in het bijzonder vandaag alert moeten zijn. Dat de joden sinds 1948 een eigen land hebben. Het is wat steeds meer mensen een doorn in het oog is. En zij zien dat ten onrechte als kolonialisme. Dat de joden terug zijn in het land dat God hen aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Dat zij weer mogen wonen in Judea en Samaria en in Oost-Jeruzalem. De internationale gemeenschap loopt er meer en meer tegen te hoop. Haat tegen de Joden vanwege hun land, en dat hoort bij de identiteit van de Joden, het land, zoals wij Nederland ook dit land bewonen, wat bij ons hoort. Deze haat is vandaag actueel. En kwam die niet heel erg sterk ook naar voren, pijnlijk ook aan het licht op 7 oktober 2023, toen de ergste pogrom sinds de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Moslim-extremisten uit Gaza brachten op die dag 1200 onschuldige mensen om het leven. Meedogenloos. Ouderen, jongeren, mensen in de bloei van het leven, kleuters, baby's als Kfir en Ariel Bibas. En waarom? Lees het handvest van Hamas, lees het handvest van de Palestijnse autoriteit, daar staat het, zwart op wit. Omdat zij Joden zijn. En omdat er voor Joden in het Midden-Oosten geen plaats is wat hen betreft. Duitse bondskanselier Scholz kreeg tijdens zijn bezoek aan Israël de beelden van 7 oktober onder ogen. Weet je wat hij zei? Ja. Wat de nazi's deden. Verschrikkelijk. Geen woorden voor. Wat de terroristen van Hamas deden. Scholz is erger. De nazi's verborgen hun misdaden. De Hamas-terroristen verheerlijkten aan publiek hun misdaden. Ja. En wat nou zo aangrijpend is. Niet lang na 7 oktober, nog voordat het leger van Israël Gaza binnenviel, keerde delen van de internationale gemeenschap zich tegen Israël. Ja maar, werd gezegd, ja maar, onvoorstelbaar, dat je hier naar dit massamoord ja maar kunt zeggen. De context, zeiden anderen. Zo werd de jodenhaat, het kwaad van de jodenhaat vergoelijkt en verzwakt, of nog erger, omgekeerd. En Israël zelf van genocide beticht. Laten wij goed zien wat er vandaag de dag gebeurt. Laten wij erop letten hoe antisemitisme zich als gif op de Joden richt. En nu in onze tijd niet alleen vanwege het ras, maar vanwege het land door God aan hun beloofd. Antizionisme noemen we dat. Hè? En dat virus heeft zich de afgelopen jaren overal genesteld. Dat is wel helder aan het licht gekomen. Op universiteiten, in de mainstream media, politieke arena's en internationale organisaties als de Verenigde Naties. En het richt zich tegen Israël. Met als boodschap dat de Joden daar niet mogen wonen en niet mogen zijn die ze zijn. Het richt zich tegen Israël. Het richt zich ten diepste tegen de... Zie dat goed vandaag, hè? Dat is de boodschap vandaag, vanmiddag. Het richt zich tegen de koning van Israël. Christus Jezus. En dat brengt mij tot slot bij een belangrijke vraag. Een vraag die ik op deze zondag aan ons aller hart wil leggen. Waar staat u als het gaat om de Joden? Hoe is uw houding tegenover het Joodse volk? En het is er onlosmakelijk mee verbonden, het sionisme. Het verlangen van de Joden om in hun eigen land, door God hen beloofd, te wonen. Miskotte legde er in zijn preek de vinger bij, heel eerlijk, heel indringend. Bij de halfslachtigheid van velen. Velen, zei hij, veel te velen, bleven blind voor wat er om ons heen gebeurde en voor wat er op het spel stond. Velen vielen terug op hun eigen zaakjes en hun eigen belangetjes. En hij zei, het is een teken van de ontchristelijking van ons volk. Dat wij niet feller hebben gereageerd tegen deze vijand. Hoe gaan wij om met Jodenhaat en haat tegen Israël, waarmee wij worden geconfronteerd? In de jaren 30 en in de Tweede Wereldoorlog hielden velen zich op de vlakte, zei een rabbijn onlangs. Rabbijn Jacobs. Hij zegt, velen stonden onverschillig tegenover de Joodse zaak. Hij zegt, 5% hulde met de Duitsers. 5% kwam in verzet. En de overgrote meerderheid deed er het zwijgen toe. Waar zijn de ten booms? Dat was onlangs de kop boven een artikel van een Joodse docent van een bijbelschool in Israël, in Netanya, bij Tel Aviv. Waar zijn de ten booms? Dat artikel dat ging in op het antisemitisme. En die auteur die doelde daarmee op de familie ten boom. Vader Kasper, de zusters Corrie en Betsy. In Haarlem, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vele tientallen Joden in hun winkelpand aan de Bataljorenstraat verborgen. Kasper ten Boom had het Joodse volk van harte lief. Omdat hij de God van het Joodse volk van harte lief had. Hij sprak zich uit tegen Jodenhaat. En hij keerde zich tegen de ideologie die de Jodenhaat voedde. En iemand die zei tegen hem, je riskeert je leven, Kasper, als je Joden verbergt in je huis. En weet je wat hij toen zei? Het zou mij een eer zijn als ik mijn leven zou mogen geven voor dit aloude volk. Ja, het zou mij een eer zijn, nou, dat is wat, hè? Zou dat ook in je hart zijn? Dat is de vraag boven dat artikel. Waar zijn de temooms? En die vraag er meteen achter. Zou u mij verbergen? Zou ik bij u mogen schuilen? Waar zijn ze? De temooms. De temooms. En Kasper heeft ook zijn leven gegeven in 1944. U weet dat waarschijnlijk wel. Opgepakt. 84 jaar oud. Oude man. En kort na zijn gevangenneming overleed hij. Waar zijn de ten booms? Met andere woorden, leven wij mee met het aloude Joodse volk? Laten wij dat doen. Pal staan voor dit volk. Het is Gods oogappel. Met gevouwen handen biddend. Omring het met liefde en met zorg, met het evangelie van vrije genade. Dit volk is het volk van God en daarom kan uiteindelijk geen macht, hoe sterk ook, dit volk overwinnen. Want God zal ze wegdoen. Gods vijanden zullen vergaan. De dichter van Psalm 92 gelooft het van harte. Alle die tegen Israël strijden, die zich verheffen tegen Israël, uw vijanden zullen vergaan. Ze zullen vergaan, jawel, vergaan. Zoals het derde rijk van Hitler is vergaan, zo zullen alle vijanden die zich tegen dit volk verheffen, vergaan. En zoals God in 1945 verlossing gaf, zo zal hij straks alle die in Christus geloven, Jood en Heiden, verlossing geven. Biscotte zei, de verlossing van nu is er een voorteken van de antichristelijke strijd die aanstaande is. Dat geloofde hij. Dat gelooft u toch ook wel? Er gaat een strijd ontbranden tegen dit volk opnieuw. God zal voor zijn volk opstaan. Al uw vijanden zullen vergaan. Raak dit volk niet aan. Nee, dat betekent niet dat je alles goed praat. Maar het is Gods oogappel. Gods vijanden vergaan. Tenzij ze zich bekeren. Tenzij ze net, en dat geldt ook voor ons, tenzij ze de wapens van verzet inleveren. Ik heb al spreken gelezen van predikanten die na de Tweede Wereldoorlog SS'ers opzochten in hun cel. Ja. En die een wezen op de genade die er is bij God. Ook voor hen. Zeker. Voor vijanden is er genade. De God van Israël is een God van overvloedige genade. Uw vijanden zullen vergaan tenzij ze zich bekeren. Want er is bij God ontferming. En dat dat zo is, dat wil ik tot slot verhelderen met een voorbeeld. Ik las van een synagoge in Essen. Dat is in het Ruhrgebied, een Duitse stad. En die synagoge was een prachtig gebouw. Mooi opgetrokken, van binnen ook. Teksten aan de muur, Torahrollen in de wand. Heel bijzonder. Maar in de Kristallnacht in 1938, toen Hitler aan de macht was, werd ook deze synagoge getroffen en in brand gezet. En heel dat prachtige gebouw, dat ging in de vlammen op. En wat overbleef was een zwart geblakerde ruïne. En dat stond er jarenlang, onaangeroerd. En dat gebouw, dat werd niet gesloopt. En dat gebouw werd ook niet hersteld. Totdat aan het eind van de oorlog de geallieerden zware bombardementen op Duitse steden uitvoerden, ook op Essen. En op een dag werd de wijk waarin die synagoge stond zwaar getroffen. Er ontstond een grote vuurzee. Er vielen vele slachtoffers. En vele mensen zochten een veilig heenkomen en konden het niet vinden. Maar er was een deel dat het wel kon vinden. In die zwart geblakerde synagoge. Daar was het vuur al geweest. En die vuurzee die door die bombardementen van de geallieerden ontstond, kon die synagoge niet meer bereiken. Het ging er langs heen. En die mensen die daar schuilden, die hadden die synagoge zelf in brand gestoken. Vonden daar een schuilplaats. Dat is een beeld van de genade van God. Er is voor vijanden. Of je pro-Israël bent en toch in je hart een vijand van God. Of je woke bent, pro-Palestina, Er is een schuilplaats waar. Onder de Joden. Daar is één te vinden. Die koning is. Messias. Die zijn leven heeft gegeven. Christus Jezus. Schuil bij hem. Met al je zonden. Al je ongerechtigheid. Die zijn vele. 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 En zie hem aan het kruis. De koning. Der Joden. Zijn armen uitgebreid. Hij hangt daar ook door ons. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Door ons. Voor ons. Door ons in het vuur van Gods oordeel gebracht. Nou schuil bij hem. Voor ons. In het vuur van Gods oordeel gebracht. Zie bij hem te komen. Bij hem alleen ga je zingen. Dan. Het is goed dat men de Heere loven. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 126. Nee, Psalm 66. Daarvan vers 6 en 10. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. 6 en 10 van Psalm 66. Gemeente, laten wij de Heere bidden en danken. Heere, u hebt grote dingen in ons land gedaan. U hebt ons bevrijd van een regime dat onder de schijn van een christelijk geloof uit was op de uitroeiing van uw Israël en in het kielzog ervan uw gemeente. En hoe past het ons om u daarvoor te erkennen dat het zo ver niet is gekomen, dat u toen uw goddelijk tot hiertoe en niet verder hebt uitgesproken. En daarom is het zo goed, Heere, dat men in de morgenstond uw naam loven en uw getrouwheid in de nachten, ook in de demonische nacht van de Tweede Wereldoorlog. En wij gedenken uw volk, het Joodse volk, de eeuwen door verdrukt, gemarginaliseerd, verworpen, verafschuwd, gehaat. En in die jaren tot in de gaskamers toe. Zij waren als slachtschapen, Heere. En u hebt het gezien. U was erbij. Al leek alles erop dat dat niet zo was. U hebt het gezien als de stille getuige. Alle bloed dat in de aarde vloeide. En o Heere, roept het niet om wraak. Wij gedenken ook de gevallenen, ook in eigen land. De tienduizenden maal tienduizenden. Ouderen, jongeren, kinderen ook. Laat ons er stil onder worden, Heere. Ook straks. En mogen we met onze gedachten en wat in onze harten is voor u buigen, Heere Jezus. U die de koning der Joden bent en ja, u hebt het ook beloofd. Dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertreden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Zegen het Joodse volk in ons land, in de diaspora, in eigen land, in Israël. Verdeeld is het, Heere, ook verward en getraumatiseerd. Wilt u zich over Israël ontfermen? In het bijzonder ook over hen die uw naam, Heer Jezus, belijden. Laat hun belijdenis tot zegen zijn, ook voor mensen om hen heen. Ontfermt u zich. Heere, wij denken vandaag aan alle die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. De vele, vele slachtoffers in het verzet, onder de wapens, ook uw dienaren, die nog spreken nadat ze gestorven zijn, in de geschreven preken en brieven, uw kinderen ook, en die in de kamp ook uw woord mochten verkondigen, zij mogen tot bemoediging zijn van ons, en ook tot een aansporing, om hun pad ook te volgen. Denk aan de nabestaanden, slachtoffers, tweede, derde generatie, de vele, vele wonden die zijn opgelopen. Ontfermt u zich. Heren, we bidden ook voor onze overheden, ook vandaag, voor onze burgemeesters. Geef moed en geef ook uit te komen waarvoor we moeten uitkomen en dat we niet duiken. Maar manmoedig zullen zijn. Dat wordt vandaag gevraagd. We bidden voor commissarissen van de koning. Onze ministers. Onze minister-president. Premier Sloof. Ook voor onze koning. Koning Willem-Alexander. Geef wat ze nodig hebben, heren. Inzicht. Wijsheid. Wij belijden u na 80 jaar. Zijn we een diep verdeeld en gepolariseerd land, heren. Ook rondom deze dag is dat zo aan het licht gekomen. En wij zien hoe mensen de herinnering aan de Holocaust willen uitwissen. En u weet wat hen drijft. Breng tot inkeer. Geef als samenleving terug te keren tot u. en tot uw woord. En dat we elkaar zo mogen vinden, juist ook aan uw voeten. Heere, geef vrede. Vrede onder de volkeren. Ook in het Midden-Oosten. In het diepe lijden dat zich daar voltrekt. O Heere, zo aangrijpend. In Syrië, onder de Druzen. In Gaza, onder de Palestijnen. In Rusland, in Oekraïne. Laat de wapens toch zwijgen. En laat de zwaarden worden omgebouwd tot ploegen. Opdat het land en de akkers niet zullen worden verwoest, maar worden opgebouwd en er koren mag zijn en groen. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Ook al straks in ons eigen dorp de dodenherdenking plaats mag hebben, mag het waardig verlopen. Ook passend bij deze dag, de rustdag. Wij bidden ook voor dominee van der Ziel, die dan hoopt te spreken. Wilt u bij hem zijn en geef dat de woorden beslag mogen leggen op de harten van dorpsgenoten. Meneer, laat ons zo bij al wat ons bezighoudt toch dat ene nodige zoeken. Vrede met u. Want als wij u niet kennen, al staan we nog zo vurig in de bres voor uw volk, of al zijn we nog zo woke. Maar zonder u gaan we voor eeuwig verloren. Laat ons daarom schuilen bij u, Heer Jezus. U die het vuur inging. Het vuur van de toorn van Vader. En die door ons aan het kruis werd genageld. Voor ons. U nodigt. O geef toch dat we aan uw nodiging niet voorbij zullen gaan. Maar in oprecht geloof door de knieën zullen gaan. Onze stand niet langer zullen ophouden. Niet meer bekeerd willen zijn. Maar onbekeerd. En zo door u gezaligd. Niet als een vrome. Als een goddeloze. Dan kunnen we boven niemand uitkomen. Boven niemand. Dan zijn we de grootste der zondaren. En dan krijgt u juist al de eer, omdat we dan mogen weten, tegelijk toch rechtvaardig. Zegen ons op deze dag uit enkel genade, om Christus wil, uw lieve Zoon. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 26, het eerste en ook het tweede vers. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht, en dat verlost uit nood en pijn scheen het ons een blijde droom te zijn. 1 en 2, 126. Gaat heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.